Ik wou beginnen met een paar versen uit Handelingen. Handelingen 2. Want ik vind dat vanavond iets daarvan in vervulling is gegaan of gaat. Daar spreekt Petrus, de toegestroomde Joden toe. En dan zegt hij, haalt hij de profetie van Joël aan, dat de geest zal neerdalen en alle vlees zal vervullen. Maar dan lees ik ook in vers 17. Uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen dromen. Nou, dat is vanavond. De oude, en daar mag ik mezelf wel toe rekenen. Ik hoop de eeuw voor lente in februari 90 te worden. En jullie zijn allemaal jong. De jongelingen en de oude zullen maar veronderstellen dat de tussenmoot daar ook bij wordt gerekend. Maar hier staat, de jongelingen zullen gezichten zien. Dat heb ik straks ook beluisterd in de bidstonde. Met enkele jongelui. Voordat we hier naartoe kwamen. Ik merkte hun visioenen. Hun hunkering. Ernaar dat Gods naam ook deze avond, zoals het elke zondag gelukkig nog altijd gebeurt, dat ook deze avond Gods naam groot zou worden gemaakt. En hoe? Met name ook doordat mensen verbroken worden, jongeren of ouderen of wie dan ook, verbroken worden. En schreeuwen naar de Heere. En dan gaan juichen in hem. De God van het heil. De God van de absolute genade. Die niks van ons kan accepteren. Die alleen maar kan geven, meer niet. Maar ontvangen niet, want het is allemaal besmet. Die visie. Die kijk. Dat gezicht. Dat zag ik. Bij deze jonge mensen. En ook jullie, vele van jullie zullen die dat soort gezichten hebben. Wat zou het mooi zijn als de Heere ook deze avond met zijn machtige geest over ons zou komen. En ja, u merkt, ik begin zomaar te praten, wat ik ga zeggen, dat ik hoop en ik verwacht, en ik ben er ook zeker van, dat zal de Heere wel leiden. En dan hoop ik en verwacht, dat ook deze avond die geest, die heilige geest, die toen op die discipelen neer wil, dat die ook over ons zal komen. In ieder van ons. Dat die in ons gaat gloeien. En kracht in ons wordt. Want dat heeft tegen Jezus gezegd. Tegen zijn discipelen. Jullie zullen gedoopt worden, ondergedompeld. In de Heilige Geest. Die Heilige Geest zal jullie helemaal vervullen. Waarom? Dan zullen jullie, zegt tegen Jezus zelf, Handelingen 1 vers 8. Dan zullen jullie kracht krijgen om van mij te getuigen. Prachtig. Maar ik ga nu lezen uit 1 Petrus. Dat was ik dus eigenlijk van plan. Dat andere, dat kwam zomaar eventjes bij mij op, terwijl ik hier zat. 1 Petrus. Het tweede hoofdstuk. Vanaf vers 1. De eerste brief van de apostel Petrus, de rotsman. Tweede hoofdstuk vanaf vers 1. Zo leg dan alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen, leg dat af. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke. Ik meen, als ik me goed herinner, dat hier in het Grieks het woord logikon staat. Dus dan zou je eigenlijk moeten zeggen het van woord vervulde, onvervalste melk. Opdat gij door dezelfde moogt opwassen, indien ge anders gesmaakt hebt, dat de Heer de goede tieren is. Wat kun je daarvan genieten? Van die goede tierenheid van de Heere God. Maar ik hoop er straks nog meer over te vertellen. Tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt ook gij zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Niet door ons, maar door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, ziet, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzamen, wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen der aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord God stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe ze ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Ik wil dan vooral mijn toespraak stellen in het licht van die woorden die hier staan, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Uit de duisternis. Ik moet daar toch iets over vertellen. Want dan komt het licht van de Heere des te meer voor jullie stralen. Dat hoop ik tenminste. Ik ben opgegroeid in de duisternis van ontzettende angsten. In de Rooms-Katholieke Kerk van die tijd, dat is nu totaal anders geworden, maar in die tijd werd heel sterk gepreekt vanuit die verschrikkelijke mogelijkheid dat je straks voor eeuwig verloren zou kunnen gaan. En dan werd die hel getekend in geuren en kleuren, in stank en verrotting. Dat is beter. Ik kon daarvoor sidderen. Zoals die priesters, predikanten dat uitbeelden. Dat vuur van de hel. Ja, sorry, maar ik hoop niet dat ik u bang maak. Nee, dat hoeft. Want het evangelie is zo heerlijk. Wat ik daarna mag verkondigen. Maar ik sidderde daar gewoon voor. Ja, ik was misschien een erg gevoelige natuur. Maar ik stelde mij dat dan voor, hoe dat is. En vooral de eeuwigheid. De eeuwigheid van dat ontzettende lijden, weg van God in de uiterste duisternis, waar geween en geknars de tanden, waar alleen maar haat is en wroeging en pijn. En dat voor eeuwig. En als een van die predikanten, van die priesters, die beelde dat uit, eeuwigheid, met deze vergelijking. Hij zei: veronderstel dat een vogel 1 keer per jaar, of zelfs, ik meen dat hij zei 1 keer per 1000 jaar, een korreltje zand van deze grote aarde zou kunnen wegpikken, hoeveel onvoorstelbaar miljarden jaren zou het duren voordat zo'n vogel alle korrels van heel deze aarde ze hebben weggepikt. En zo zei hij, dan nog staan de verdoemden aan het begin van hun lijden. Ik kon daar zo bang van worden. Als kleine jongen, later nog meer. Een tweede van die duisternis, dat was mijn geweten. Dat verpletterende gevoel van de schuld. Ik weet niet of je dat kent. Maar dat je diep innerlijk moet erkennen. Inderdaad. De Heere heeft recht om zich voor altijd van mij af te keren. Jij, Herman Hegger, weg ermee, ik wil je nooit meer zien, nooit, nooit. Ik kon aan elkaar krimpen van schuldgevoel. Ja, kijk, als je nog smoesjes kunt bedenken, nou, dan heb je nog een uitweg, maar dat had ik niet. Ik zag het heel duidelijk, ik ben schuldig. Ik wil het niet. Ik kan het ook niet, God behagen mij. Ten diepste wil ik het ook niet. Ik altijd dat vasthouden aan jezelf. Daarom besloot ik, toen ik 12 jaar al was, om in het klooster te gaan. Ja, eerst heb je dan het klein seminarie en later dan het klooster als je 18 jaar bent. Ik dacht dat die verschrikkelijke hel, daar moet ik nooit in terechtkomen, daar moet ik alles voor over hebben. Als dat maar nooit gebeurt, die verschrikkelijke eeuwigheid, nee! Ik trad in het klooster. En het klooster, daar had je alle mogelijke middelen, oefeningen, zelfkastijdingen, om zelfbeheersing aan te kweken, zodat je daardoor kon weerstaan aan de verzoekingen, de verleidingen. Dat je de teugels in handen kon krijgen. En niet zo zondig, zuiver zou leven, totaal, voor God alleen. We hadden lichaamskastijdingen. Ik heb ze hier meegebracht. Dan spreekt het misschien duidelijker tot de verbeelding. Wat wij er niet voor over hadden, dit was onze geesel. U ziet aan het einde knoopjes. En dan sloegen wij ons daarmee. Dat deden we twee keer per week gezamenlijk. Dan gingen we voor de deur van onze kloostercel staan. En dan ging het licht uit. En dan lieten we onze broek zakken. Onze toog, die deden we dan in de singel. En dan sloegen we erop los. En je kon natuurlijk zo hard doen als je wou. Ik deed het toch maar niet altijd, want als je erg hard hebt, dan doet het zo'n pijn dat je helemaal niet meer aan de Heere God kunt denken. En twee keer deden we dat zo en dan baden we onder andere Psalm 51, in het Latijn dan, Miserere mei Deus, ontferm u mijner, o God, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. En dan dat, nog wat andere gebeden tot Maria enzovoort. Dat duurde zo'n, ik denk zo'n 10 minuten, kwartiertje. En dan waren we uitgeslagen. En dan gingen eerst weer onze broeken omhoog. En het licht ging weer aan. Maar je kon het, twee keer per week was het ook de bedoeling dat je het voor jezelf alleen deed op de kamer. En dan hadden we boetekettingen. Ik heb hier eentje meegenomen. Ik zal het straks bij de boekentafel. Is hier geloof ik ergens een boekentafel. Dan kunt u eens voelen met punten die in het vlees drukte. We hadden er eentje, een grote, rondom je middel. En dan eentje rondom je dijbenen. En eentje rondom je armen. Als je die alle drie aan had, dan zei ze, nou zit je in het harnas. U kunt het straks wel eens voelen. Maar dat hadden wij ervoor over. Om God te behagen en om onszelf te kunnen beheersen, zodat we niet in die vreselijke hel terecht zouden kunnen komen. Maar het hielp allemaal niet. Bij mij hielp het niet. Ik zag dat ik ook na jaren in het klooster nog exact dezelfde was. Dezelfde begeerte, dezelfde zondige gedachten en neigingen. Ik wist, ik kan God zo niet behagen. Hij is te heilig. Hij doorziet mij door mijn sluwe, slinkse berekeningen. En toen, ja, soms, ik kende de Heere Jezus natuurlijk ook vanuit de Bijbel. En vanuit de verschillende gebieden. En ik hunkerde heel sterk naar hem. Soms had ik het gevoel, ja, ik houd van hem. En hij toch ook wel van mij. Dan was er een soort heen en weer tussen hem. Maar op de duur hield ik dat niet vol. Als ik dan dacht, diezelfde Heere Jezus, waarvan ik nu denk dat hij van mij houdt. Die kan misschien straks, na mijn dood, tegen mij zeggen, helemaal weg, maar weg! Diezelfde Heer Jezus die ik denk dat hij mij lief heeft. Nee. Ik kon dat op de duur niet meer verdragen. En toen ben ik aan alles gaan twijfelen. Ik was benoemd om filosofie te doseren in een groot seminarium in Brazilië. Daaruit blijkt wel dat ik filosofisch ben aangelegd. Ik hield ook heel erg van die filosofie. Nu spuw ik erop. Maar toen verwacht ik daar alles van. Redeneren. Tot het uiterste toe. Strak. Consequent. Je gevoel helemaal uitschaken. Redeneren. Doorredeneren. En al doorredenerend. Consequent. Wist ik het op de duur niet meer. Zover was ik gekomen als priester. Na 4 jaar worsteling was dat het eindresultaat. Ik weet niet of er een God bestaat. Ik had duidelijk argumenten voor. Maar ik had ook argumenten tegen. En keek ik de ene kant uit en zei ik, Ja, God bestaat. Het is duidelijk. Je kunt het in de schepping zien. Maar kijk ik die andere kant uit de argumenten tegen. Zeg ik, nee, het kan niet. Het spreekt zichzelf tegen. Een persoonlijke God die deze wereld heeft geschapen, kan niet. En dat was een uiterst trieste tijd. Als je God helemaal kwijt bent. Als je alleen maar kunt twijfelen. Als je niks meer met zekerheid weet. Maar toen. Toen heeft de Heere zelf ingegrepen. En op zekere dag was het alsof een kracht over me heen ging. En alsof ik hem hoorde zeggen, niet met een duidelijk hoorbare stem, maar met een stem in mijn hart, in mijn ziel, in mijn ganse wezen. Herman, en besta ik? Hij zei het niet zoals ik het nu zeg, hij zei het heel lieflijk. Herman, toch besta ik. Ja, wat is dat ingrijpen van de Heere niet vaak in ons leven? Dat hebben jullie natuurlijk ook meegemaakt. Ieder van ons maakt dat mee. Wonderbare dingen die je verder niet kunt verklaren. Dat is de hand van de Heere. Geweldig. Als je dat mag ervaren. Als je dat mag weten. Maar vooral als je dat mag geloven. Omdat Hij het zegt. Ik ben bij je. Ik houd je vast. Maar toen, ja, ik was wel blij met die zekerheid. Ik was toen ik daar was aangekomen, toen ik in die volstrekte onzekerheid was beland, toen sprak me heel erg een soort gedicht van Nietzsche aan, die ook God vaarwel heeft gezegd. En zei, God is dood. Dan zegt hij, nog eenmaal ich weitergehe, heb ich mein Auge zu dir empor. Nog eenmaal, voordat hij dan afscheid neemt van God. Nog eenmaal, voordat mijn vereenzaamde ziel bij u vandaan gaat, heb ik nog mijn ogen op naar u. En toen ging Nietzsche. En hij is een atheïst gebleven. Dat sprak me toen heel erg aan. Heere God, moet ik u dan helemaal kwijtraken? Maar hij antwoordde. Hij greep zelf in. Genade, genade. Maar toen stond ik voor de vraag. Maar wie is God? Waar vind ik hem? Toen kwam bij mij de gedachte, en ook dat is weer de leiding van de Heere. O, die wonderbare leidingen van de Heere in je leven. Dank je daar wel voldoende voor. Ik had in mijn leven in zeven sloten tegelijk terecht kunnen komen, maar hij heeft me altijd vastgehouden. En dat is bij jullie ook zo. Toen kwam bij mij het idee. Maar die protestanten, die beweren dat je in de schrift de levende God kunt vinden. Dat die Bijbel, dat die vertelt wie God is en wat hij doet. Toen dacht ik, nou laat ik het eens proberen. Wie weet. In het telefoonboek van Rio de Janeiro heb ik gezocht naar een dominee. Ik moest heel erg uitkijken, want in Brazilië, daar is het spiritisme een kerk met miljoenen aanhangers. Dus ik moest, dat is het enige land in de wereld waar het spiritisme een kerk is. Dus ik moest heel goed uitkijken dat ik niet bij de spiritisten terecht kwam. Maar toen zag ik daar de methodisten. Dat wist ik, dat zijn protestanten. En ik klopte aan bij die dominee. En een meisje van een jaar of 10, dacht ik, deed open. En toen zag ze mij in die priestertoog. En toen riep ze, moeder, moeder! En mevrouw kwam naar voren en zei, ja, mijn man is er niet, maar ze even wacht, dan bel ik hem en dan komt hij zo. En toen heb ik aan die predikant mijn moeilijkheid doorheen gezet. En merkwaardig is ook, dat greep mij heel erg aan, dat hij na het gesprek, hij zegt, ja, je bent hartelijk welkom. Wij willen je echt wel verder helpen. En we zullen je graag vertellen wat volgens ons het evangelie is. En na dat gesprek, toen sprak hij een heel persoonlijk gebed uit. Nou, dat was ik helemaal niet gewend in de Rooms-Katholieke Kerk. Van toen, nu komt dat ook wel steeds meer binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Het persoonlijke gebed, maar toen helemaal niet. Dacht ik, oh, die man spreekt zomaar vanuit zijn hart met God. En hij bad voor mij in mijn moeilijkheden. Hij zorgde ervoor dat ik kon uittreden en dat ik toen werd opgevangen, want ik had als kloosterling totaal geen bezit. Ik had dan wel eventueel kunnen uittreden, maar ik had nooit werk gevonden met zo'n priester ook. Ik had geen geld om een burgerpakje te kopen. En die christenen van Brazilië, die zorgden ervoor dat ik een gewoon burgerpakje kon aanmeten en kon uitreden. Toen ben ik door hen opgevangen en luisterde naar de preken. En ook in de persoonlijke bijbelstudies met deze predikant. En er begon langzamerhand een nieuw licht voor mij op te dagen. Wat mij vooral verraste, was dat persoonlijke getuigenis van die eenvoudige mensen. Ik zie dat nog voor mij. En hoe zeggen we tegenwoordig, toen zeiden we negerin, een gekleurde, een vrouw van, schat, 40 jaar. Die keek mij ook een keer aan, de meesten waren allemaal Rooms-Katholiek geweest. En zei, jullie met je bangmakerij. Hoe heb je dat ooit gedurfd, ons zo bang te maken? Kijk dan in je Bijbel. Daar wordt niet een Christus verkondigd die zegt, wees bang, maar juist, wees niet bevreesd. En boven Bethlehem, ja, die vrouw die het spatte draait uit haar getuigenis, boven Bethlehem zongen de engelen, wees niet, of zei die engel tegen de herders, wees niet bevreesd, want ik verkondig u grote blijdschap. Grote blijdschap, dacht ik, nou. En langzamerhand begon ik te begrijpen, iets te begrijpen, waarom die mensen zo blij waren. Omdat ze helemaal rusten in de belofte van Christus. En ze hielden mij dat voor, maar het staat toch in de Bijbel. Ik kon dat in het begin niet aannemen. Ik dacht, dit is een sprookje. Dit is te mooi om waar te zijn. Zomaar ontvangen. Je handen, je hart openstellen. Meer niet. Dat is geloven, zeiden ze. En dat door dit geloof alleen, door die ontvangende houding, door dit aanvaarden wat God je aanbiedt, daardoor heb je de vergeving van al je zonden. En het eeuwige leven. Ik dacht, dit kan niet. Moet je eens indenken als je altijd zo hebt gestaan. Ik moet het doen. Ik moet het doen. En dan krijg je ineens te horen. Weg met die handen van jou. Open je handen. Open je hart. Doe niks, maar ontvang. Dat is geloven. Maar toch, hoe meer ik de Bijbel begon te bestuderen, hoe meer ik dat telkens tegenkwam, dat ik op de duur dacht, hoe heb ik daar zo overheen kunnen komen, kunnen lezen. Wij priesters, wij hadden 2 jaar studie van de filosofie, 4 jaar studie van de theologie. We bestudeerden de Bijbel ook in de grondtaal, in het Grieks en in het Hebreeuws. En ik had het nooit opgemerkt. Maar iedere keer kwam dat opnieuw tegen. En toen een keer. Toen stootte ik. Toen liet de Heere mij stoten. Op Johannes. Het evangelie van Johannes. Het 6e hoofdstuk. Het 47e vers. Daar zegt de Heere Jezus, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. En toen ineens drong dat tot mij door. Punt 1. Hier is de Zoon van God die spreekt. Die spreekt onder ede bijna. Voorwaar. Heel stellig. Hij spreekt zo eenvoudig dat iedereen het kan begrijpen. Wie in mij gelooft. Wie zich in vertrouwen aan mij overgeeft. Wie zich baseert op mij alleen en op niks anders. Je hoeft niks te doen. Ik heb alles gedaan. Ik heb alles volbracht aan het kruis. Wie in mij gelooft. Die heeft op hetzelfde moment het eeuwige leven. En toen was het. Alsof. Door die tekst heen. De Heere Jezus voor mij stond. En hij keek mij heel doordringend aan. Met de volle liefde van zijn goddelijke hart. Met al de mildheid van heel zijn wezen. En hij zei het tegen mij. Herman. Als jij in mij gelooft, als je me echt vertrouwt, als je je aan mij wilt overgeven, dan heb je op hetzelfde moment de vergeving van al je zonden. En dan neem ik jou op in mijn eeuwige goddelijke leven. En toen ik hem zo zag, dat is dat merkwaardige, wat geen mens kan verklaren. Je kunt dat. Die eigenlijke overgave, die kun je nooit goed verklaren. Dat heeft iets mysterieus. Toen werd ik zo door hem getrokken, dat ik ook niet anders meer kon en niet anders meer wilde. Toen zei ik tegen hem, Jezus, hier ben ik heerlijk. Is het dat? Hoef ik niks meer te doen? En ik zag dat hij tegen mij knikte. Niks. Alleen maar ontvangen. Heerlijk is dat. Sindsdien, dat is ook het mooie. Sindsdien heb ik mogen groeien. Groeien in die gemeenschap met Christus. kunt een prachtig vers vinden, heb ik altijd gevonden. 1 Petrus, het eerste hoofdstuk, het 8e vers. In hem. In Christus. Verheugt gij u met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Die vreugde in Christus. Daar straalt de glans van God zelf doorheen. Er staat ook in het Grieks staat het woord doxa. Heerlijkheid. Gloed, glans, uitstraling. De heerlijkheid van God. Die naar ons uitstraalt. En in die heerlijkheid word je opgenomen door het geloof. En dat is zo diep en zo rijk en zo vol. En zo mooi. Daar kun je eigenlijk geen woorden voor vinden. Vandaar dat er ook staat onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Dit is ook het merkwaardige. In het hoge priesterlijke gebed in Johannes het 17e hoofdstuk, waar de Heer Jezus zijn gebed uitspreekt tot de Vader, daar zegt hij, lees het maar, tot zijn Vader. En de heerlijkheid die gij mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. Iets van die glans, van die majesteit, van die gloed, van die heiligheid, van die reinheid, van de Heere God, geeft hij aan de gelovigen. Wat zijn gelovigen dan toch begenadigde mensen? Ik kan zo dankbaar zijn. Ik kan zo ontzettend dankbaar zijn. Ik wandel elke dag een uur. En dan loop ik op en neer in een bos. En dan herken ik het soms. Gewoonlijk zijn er geen mensen. Maar al zijn er mensen, kan mij het geven. Dan roep ik het uit. Hardop. Ik moet het uiten. Heere God, ik ben u zo dankbaar. Oh, wat kan je toch dankbaar zijn. Als je dit beseft, de laatste dagen dacht ik veel ook aan God is liefde. En dan moet u eens de eerste brief van Johannes lezen. Nou, wat daar staat, ik heb er nog nooit over horen preken. En ik meen ook nooit een artikel over gelezen, maar wat daar staat. Daar staat meerdere keren. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar het staat er. Dat God is en blijft in de gelovigen. Kan ik nog een heel klein beetje begrijpen. Hoe hij dat bij mij uithoudt, dat snap ik niet, maar het is zo. Dat kan ik nog een beetje, dat is zijn barmhartigheid. Maar dan staat er ook, en wij zijn als gelovigen en blijven, staat er. In God. En toen dacht ik deze dagen ook aan die God is liefde. En dat ik mij mag onderdompelen. Ja, het staat er. Ik kan er niks aan doen. Gelukkig ook maar. Zo is de Heere God. Met ons pruttersers, die nog altijd last hebben van onze zonde, altijd komt dat aan. Dat rotte ik komt altijd nog naar boven en toch is de Heer barmhartig. Hij zegt, kom maar, ik kom in jou en ik neem jou op in mij. En God is liefde. Als ik dan zo innig met hem verenigd mag zijn, dan drink ik als het ware zijn liefde tot me. En geniet daarvan. En dan dacht ik, ja, het klinkt een beetje gek, verliefd op de Heere God. Op zijn schoonheid, maar vooral ook op die onvoorstelbare liefde, barmhartigheid voor zondige mensen. In Efeze, denk zomaar iets wat bij me opkomt, 3 vers 18. Daar staat dat we alleen samen met alle heiligen, en daar is dan bedoeld, dat weet u, samen met alle gelovigen, de volle diepte en rijkdom en hoogte en lengte en breedte van de liefde van God in Jezus Christus kunnen kennen. Daarom is het goed zo'n samenkomst zoals deze avond. Dat we ook straks in de pauze misschien jullie onder elkaar, dat is toch tegen elkaar zeggen, wat is het toch heerlijk om God te kennen. Nu moet ik wel aan toevoegen. Toen ik vanuit Brazilië naar Nederland kwam, toen viel me dat ontzettend tegen. In Brazilië was het heel gewoon dat je als christen, als gelovige, af en toe eens tegen elkaar zeggen, wat is het toch heerlijk om de Heere God te kennen. Om Jezus Christus te mogen omarmen. Om als de verloren zoon of de verloren dochter de armen van de Vader om je heen te weten. En dat Hij je omhelst en kust. Maar ik zeg het nu een beetje uitgebreid, maar zo uitgebreid zei ze het natuurlijk niet onder elkaar. Maar gewoon dat ze zei, ja, was het heerlijk om de Heer te kennen. Dat dacht ik dat het hier in de Nederland ook zo zei bij de protestanten. Maar de meesten keken mij met verglaasde ogen aan. Als ik zomaar heel eenvoudig dat tegen hen zei. Ja, die is zeker. Dat viel me ontzettend tegen. En ik moet eerlijk zeggen, hoe meer ik er mij in verdiepte. Oh. Zijn dat de mensen, ja sorry dat ik het moet zeggen, van het sola scriptura, van het sola gratia, sola fide, alleen de Bijbel, geen traditie, dat is roos. Nee, wij geen traditie, alleen de Bijbel. Sola scriptura. Alleen genade. Maar ik hoorde van sommige kringen. Ja, maar dat gaat zomaar niet. Er moet van alles gebeuren. Dacht ik, maar mensen, jullie hebben toch de Bijbel? De Heer Jezus zegt nergens. Ja, maar dan moet eerst dit en dat. Je mag niet zomaar komen. Nee, wie gelooft, punt uit. Maar wij maken het, ik weet niet wat we allemaal. Wij, protestanten, die tegenover de Romeinse kerk zwaaien met het sola scriptura, alleen de schrift, schrift. Maar jullie? Helaas. Daarom, als er iemand onder jullie is, die ook gevangen zit, nog altijd, in dat, ja, maar dit kan zomaar niet. Dan vraag ik jullie, jou, jonge meisje, lees dan toch de Bijbel. En ga Christus vanavond verheerlijken door in hem te geloven. Door alles opzij te schuiven wat mensen zeggen, maar dan naar hem te kijken. En hem te verheerlijken. Ja, Heere Jezus, ik geloof het u. U hebt er niks bijgevoegd. Ik geloof in uw belofte. Ik geloof in uw waarachtigheid. Vergeef me dat ik zo lang aan u heb willen twijfelen. Willen twijfelen ook nog. Vergeef het mij. Terwijl u altijd voor me heeft gestaan. En hebt gezegd, wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Zonder voorwaarden. Zonder eerst dit en eerst dat. Oh, wat zou ik het heerlijk vinden, want ik heb de Heer Jezus lief. En de gelovigen onder u, die hebben ook de Heer Jezus lief. En ze zullen ontzettend blij zijn. En zullen de Heere danken. Als er vanavond één, liefst meerdere, dit uitspreken in hun hart. En jullie merken wel, ik gun jullie dat door en door. Maar er is iemand anders en die gunt jullie dat toch op een onvergelijkelijk intensere manier. En dat is de Heere zelf. De Duitse leerregels zeggen het prachtig. Ik vind die Duitse leerregels zo mooi. Die ken ik bijna van buiten. Die vind ik wel zo mooi en ook zo evenwichtig. Maar die zeggen, God behandelt ons in stokken en blokken. En er staat ook in die Duitse leerregels dat God de wedergeboorte bewerkt langs de weg van het bevel. Staat er. En deze avond, zoals, naar ik aannemen, zondags en meer van dit soort samenkomsten, komt het bevel. Het is niet een vrijheid. Zeg je, nou ja, je mag kiezen, je hoeft het niet, maar... Nee, een bevel komt. Geloof in mij, zegt Jezus. Daar begint hij trouwens ook mee. In het evangelie van Marcus. De eerste woorden die daar van de Heer Jezus staan opgetekend, Marcus 1 vers 15, luiden: bekeer je en geloof. En dan voegt de Heer Jezus er niets bij. Hij zegt niet, ja, je mag, ik zeg dat nou wel, maar je mag, en je moet zelfs wachten voor de, als je niet, ik weet niet wat, allerlei dingen eerst hebt ervaren. Nee, dat zegt hij er niet bij, maar gaan wij erbij. Verschrikkelijk. Dat wij zo zitten te knoeien in de woorden van de Heer Jezus. Hij zegt alleen maar heel eenvoudig, bekeer je en geloof. Ik weet heel goed, en dat zijn de Duitse leerregels die dat prachtig hebben uitgewerkt. De Heer Jezus heeft ook iets anders gezegd. Johannes 6, vers 44. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader hem trekken. En in vers 65, niemand kan tot mij komen tenzij het hem gegeven wordt. Dat is die troostrijke leer van de uitverkiezing. Het hangt gelukkig toch ook niet van mijn wil af. Het is hij die trekt. Maar, sola scriptura. Dat betekent ook tota scriptura, alle schriftwoorden. In elk schriftwoord zit de liefde van God te parelen. In elk schriftwoord. In Marcus 1 vers 15, waar Jezus zegt, bekeer je en geloof. Maar ook in Johannes 6 vers 44 en 65. Wat moeten wij doen? Wij moeten beide kinderlijk aanvaarden. Maar wat doen wij weer? Dat zit er in ons allemaal, dat redeneren. Dan heb je de remonstranten, de Arminianen, of hoe ze ook wel noemen, zeggen, ja, zie je wel, toch van mij af. En wat zeggen dan de ultra-Calvinisten? Die zeggen, zie je wel, je moet maar afwachten. We moeten beide aanvaarden. En als het deze avond ook weer dat woord van de Heer Jezus tot je komt, tot je hart komt. Ach, alsjeblieft. Lieve jongen, lief meisje. Alsjeblieft, wijs hem dan in dag. Wees dan eens eenvoudig. Redeneer niet meer. Gehoorzaam aan hem. En zeg het tegen hem. Heer Jezus. Ik, arme sukkel. Ik door en door zondig. Wat we ook nog even wel erbij zeggen. De zonde die zit zo diep in ons. De volgende week verschijnt er een nieuw boek van mij. Bij Kok en Kampen. Maar ik ga het natuurlijk niet aan, want het is alleen maar een psychologisch boek. En dat boek, in dat boek beschrijf ik. Ja. Duurde te lang? Eventjes nog, ik ben zo klaar. Beschrijf ik, ik was in 1942 totaal overspannen. Ik had anderhalf jaar gerust, maar dat hielp niet. Als ik 2 uur gestudeerd had, was ik voor een hele week lag ik op apengapen. Ik kon niks meer doen. Toen ben ik naar verlof van de overste naar een psychiater gegaan. En die zei, hij had mij ook dat advies gegeven om te rusten. Hij zei, als jij niet jouw onderbewustzijn, dat is die onderste lagen van je ziel, gaat ontleden, dan zul je nooit meer iets kunnen presteren. Ik was het met hem eens. Toen heb ik 4 keer gesprekken met hem gehad en toen stierf en heb ik dat daarna alleen gedaan. 63 jaar lang. Gemiddeld 2 tot 3 uur per dag. In mezelf. Vaak wandelen in het bos. En daar ontdekte ik wat de Bijbel zo duidelijk zegt. Het is ik. Dat zit er zo diep in ons in. De Bijbel zegt dat, maar ik heb het gewoon, ik zie het nog altijd in mezelf. Altijd is dat toch weer dat akelijke. Ik word ervan bevrijd zijn. Ik vraag het de Heer, maar ik berust ook. Ik weet in de Bijbel staat, we zullen nooit de volmaaktheid bereiken. Dat zegt Paulus zelfs. Gelukkig, daar ben ik ontzettend blij met die tekst van met die woorden van Paulus. In Filippenzen 2 vers 12 en 13. Daar zegt hij, niet dat ik volmaakt ben. En dan zeg ik, gelukkig Paulus, jij ook niet. Jij, die machtige figuur, jij zegt ook niet dat ik volmaakt ben. Maar dan gaat hij verder. Maar ik jaag ernaar. Of ik het toch grijpen mocht. En dan zegt hij dit het mooie erbij. Niet, ik jaag ernaar, kijk eens. Nee, ik kan niet anders, zegt hij letterlijk. Want ik ben gegrepen door Christus. Ik ben ook gegrepen door Christus, daarom kan ik niet anders als altijd weer opnieuw nee zeggen tegen die zonde in mij. En dat is toch ook weer het heerlijke. Ja, altijd moet je leven uit de vergeving van de zonde. Maar ook dat is toch wel iets moois. Dat je altijd weer die genade proeft. Die vergeving, die warmhartigheid, altijd maar weer door. Heerlijk, die verzoening. Maar toch, je berust er niet in de zonde. Je jaagt ernaar, want ik ken Christus en gelovigen die de Heer Jezus kent. Die liefde van hem ziet, stralend voor je, een en al liefde. Hij denkt nooit aan zichzelf. Geen vleugje van egoïsme is in hem. Hij is de goede herder, gaat de verloren opzoeken. Hij zal deze avond ook heel erg blij zijn. Als er één. Als er meerdere. Van jullie tegen hem zeggen. Ja, Heer. Vergeef het mij. Ik heb me altijd door mensen laten bepraten. En ik heb nooit echt naar u geluisterd, maar nu heb ik het duidelijk gehoord wat u zegt, wie in mij geloofd heeft eeuwig leven. En dan zegt de Heer Jezus, wat gebeurt er dan? Daar ginds, ergens in de hemel, staan de engelen klaar en gaan trompetten. Want weer is er een zondaar of zondares tot bekering gekomen. Mogen de Heere dit geven, tot lof van zijn naam. Amen.